Gemeente, ik deel u mee dat deze week, zo de Heere wil, huisbezoek gedaan zal worden. Op maandagavond bij zuster Spee Vijfhuizen aan het Zandpad en bij de familie Vink aan de Eendrachtstraat. Op woensdagavond bij zuster Doornhein van Eck aan de secretaris Nijgstraat en bij de familie Van Wezel aan de Ruiterstraat. Eveneens op woensdagavond bij zuster Vroeg in de Wijs Schilperoord aan de Hoflaan en bij de familie Born aan de Rottenburgseweg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, en in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 95. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 1 en 2 van 95. In het woord Gods uit het Matthäus-evangelie, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Matthäus 5, de eerste 16 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 18, het achtste vers. Hun zijt gij goed die goedertieren handelen. Psalm 18, het achtste vers na de schriftlezing. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Van ons geloof, de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan met elkaar vanavond nog één keer naar zondag 32, vraag en antwoord 86... Zondag 32, vraag en antwoord 86. Ik lees u eerst nog even dat gedeelte wat we al overdacht hebben. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dan komt het gedeelte wat we vanavond willen overdenken. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken om zijn zegen te bidden. Heere, ootmoedig buigen we ons voor u neer, om van u ook in dit uur, ook over deze kerkdienst, uw onmisbare zegen te bidden. Ook vanavond moeten we dat weer belijden, dat aan uw zegen alles gelegen is. Ook vanavond is het weer waar, Heere, dat als gij uw zegen ons onthoudt, het allemaal nergens toe leiden zal. Maar daarom mogen wij ook met dankbaarheid gebruik maken van die weg die gij zelf in uw woord aangewezen hebt. En het is eigenlijk een wonder dat die weg er is. Een wonder dat gij het zelf in uw woord ons zegt, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht. Het is een wonder, Heere, dat u ons in uw woord ertoe oproept om tot u te gaan met al onze noden en met al onze begeerten. Laat al uw begeerten bekend worden bij God. Zo lezen we toch. Het is een wonder, Heere, dat dat kan, dat dat mag, dat u aan zondaren zoals wij toestemming geeft om te naderen tot de troon van uw genade. En dat u horen wilt, ja, zo zegt u dat toch zelf ook, gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Heere, geef dat we er stil verwonderd van mogen zijn, dat gij ons nog in uw nabijheid, in uw aanwezigheid verdragen wilt. En dat u nog luisteren wilt als mensen tot u spreken. O ja, dan moeten we het van onszelf en ook van ons bidden voor uw aangezicht erkennen en beleiden dat er in zichzelf niets van deugt. Zelfs onze beste werken, en daar mag dan toch ook het gebed bij gerekend worden, zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. En we spreken met onreine lippen, Heere. En we denken met onreine gedachten. En er is aan onze kant zoveel gebrek en zoveel tekort. En zoveel dat voor uw aangezicht niet bestaan kan. En dan toch zegt u het, dat wij zullen naderen tot uw troon. En dat wij tot u mogen spreken. Maar Heere, wilt u het ons dan ook leren om in ons naderen tot u echt u te bedoelen. Geef dat wij door uw genade onderwezen mogen worden in dat ware bidden. De discipelen die zo lange tijd bij u vertoefd hebben, hadden er wat van begrepen. Ze hadden het in u, Heere Jezus, gezien wat het ware bidden is. En vergeleken bij uw bidden was hun bidden zo pover, zo armzalig, zo ellendig en zo vol gebrek. En toen hebben ze het gezegd bij monden van een uit hun kring: Heere, leer ons bidden. Mag dat ook het gebed in ons hart zijn, Heere. Leert u ons bidden zoals het behoort. Leert u ons bidden het gebed dat u de Heere wel behagelijk is. Leert u ons bidden door de geest der genade en der gebeden. Want als we zo leren bidden, dan zal er nog meer volgen ook. Dan leren we ook in oprechtheid danken. En dan zal ons leven in allerlei facetten ook meer en meer gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Heere Jezus Christus. Dan wordt hij niet alleen de zaligmaker die de zonden wegneemt, maar dan wordt hij ook de heiligmaker die de zijnen door zijn geest vernieuwt, herschept, verandert, die hen zo beïnvloedt, die hen zo onder zijn invloed neemt, dat zij meer en meer leren wandelen in zijn wegen. En Heere, dan zal inderdaad ook kunnen geschieden waar uw woord ons vanavond van spreekt. Dan zal er een godzalige wandel mogen zijn, waardoor anderen voor Christus gewonnen, ofwel gesticht mogen worden in hun leven. Heere, we bidden u dat gij het woord dat we mogen gaan beluisteren nu ook tot zegen wilt stellen in ons midden. En zal het echt tot zegen zijn, Heere, dan moet het niet alleen begrepen, verstaan worden, maar dan moet het ook beoefend worden. Het woord is er toch ook om gedaan te worden, Heere. En gij zegt het immers in uw woord, niet degene die het woord hoort, maar die het doet, de daders van het woord, die zijn wel gelukzalig in dit hun doen. Daarom, Heere, mogen we niet alleen luisteren hier, luisteren met een geopend hart, luisteren zodat we uw woord verstaan, zodat we de kracht ervan ondervinden, maar mogen we van diezelfde geest ook genade ontvangen om ernaar te handelen en om zo te wandelen dat wij u de Heere in oprechtheid dienen mogen. Dat we zonder aanstoot te geven mogen verkeren te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat wij goden een goede reuk van Christus mogen zijn, zowel in degenen die behouden worden, als ook in degenen die verloren gaan. Heere, schenk ons dat beginnend werk van uw Heilige Geest. Schenk ons ook dat voortgaand werk van uw Heilige Geest. En neem ons leven en laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. En als we er buiten staan, Heere, als we van dat leven met u en van die genade en van de omgang met u niets kennen, als we niet weten wat het is om in de weg van bekering en geloof u de Heere terug te vinden en op uw woord te leren steunen, als we niet weten wat het is om, zoals we dat in de bergrede gelezen hebben, te treuren of te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid, als we vreemdelingen van dat genadewerk zijn en dus ook de vruchten er niet van hebben, Heere, dan zijn we nog in het heden der genade, we leven nog. En u bewijst het ook in dit avonduur dat u geen lust hebt in onze dood, maar dat u ons nog het evangelie laat verkondigen. Dat is er het bewijs van dat u toch nog onze zaligheid beoogt. Heere, mogen we dan van u bidden dat gij ons waarachtig tot bekering wilt brengen en dat gij dat levensveranderende en vernieuwende werk wilt beginnen te doen in ons leven. Zegen ons, Heere, zoals u alleen dat kunt en geef ons een gezegend uur uit uw milde handen hier aan de plaats van het gebed waar we bijeen zijn rondom uw heilige getuigenis. Heere, we smeken u dat u niet alleen hier wilt zijn, maar overal waar datzelfde woord verkondigd wordt, mogen het overal dienstbaar zijn aan de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen gij uw dienstknechten die gij uitgezonden hebt, waar ook in deze wereld. Zegen gij alles wat gedaan wordt, op welke wijze ook, om dat evangelie verder bekend te maken. En heren, het is niet altijd dat het dan ambtelijk gebeurt, maar er zijn ook nog zoveel mogelijkheden om het evangelie uit te dragen, een enkel woord en een getuigenis en een aansporing en een waarschuwing, een nodiging. Heren, het kan toch allemaal door u gebruikt worden in het leven van onze medemens, in het leven van onze kinderen, in het leven van mensen die net als wij allemaal op reis zijn naar de eeuwigheid. O Heere, we bidden u dat ge er nog velen zo wilt bearbeiden dat ze geborgen mogen zijn voordat de dag van sterven aanbreekt. Heere, we bidden u niet alleen voor ons en voor onze kerken en voor het werk in uw koninkrijk, maar we dragen ook aan u op al datgene wat gedaan wordt in de dienst der barmhartigheid. Heere, ook daar moet uw zegen op rusten, zal het werkelijk tot zegen zijn. En we smeken u, Heere, dat gij mee ook door die arbeid de nood van velen nog zou willen lenigen. We bidden u, Heere, dat gij wegen wilt openen, dat gij middelen wilt geven, dat gij uitkomst wilt schenken. We bidden u ook, Heere, dat gij gedenken wilt aan hen die een moeilijke weg moeten gaan. En er zijn er wat in deze wereld die inderdaad in een weg van moeite zijn gekomen en die misschien ook niet veel licht meer zien en die niet veel hoop meer hebben. Ach Heer, het leven heeft zo ook zijn schaduwkanten. Het leven heeft zijn zorgen. Het kan ook niet anders. Want het is een leven dat wij leven op een aarde die om der zonde wil vervloekt is. Die allerlei ellende draagt. De dood is er en de dood doet zijn werk. Leven wordt afgesneden en de plaats die iemand ingenomen heeft blijft leeg en het gemis dat wordt steeds weer ondervonden. En er zijn ook andere dingen waar ons leven onder gebukt kan gaan, Heere. U weet ze in ons midden, die lijden, die smart en verdriet hebben, die zorgen hebben. U kent ze overal, Heere. Ach, wij bidden u dat ge het maar geven wilt, dat het oog op u de Heere gericht mag zijn. En als dat soms niet kan door neergebogenheid, dat kan ook nog de ervaring zijn, mijn ziel weigerde getroost te worden, wilt u dan toch het oog maar op u en op uw genadewoord richten. En wilt u geven, Heere, dat er te midden van allerlei wederwaardigheden en zorgen en smarten toch ook ondervonden mag worden dat gij gereed zijt om te helpen. Mogen ook de tegenspoeden dan nog meewerken ten goede, Heere, dat kan toch ook. En dat zou ook nog niet voor het eerst zijn, als u dat zou willen werken. We bidden u, Heere, dat gij gedenken wilt aan ons land, aan ons volk. Ons volk heeft toch ook zo nodig een opwekking, waardoor er een terugkeer tot u zal zijn. Ach, in hoeveel opzichten zijn we afgeweken. En we kunnen daar niet voor naar een ander wijzen, maar we zullen onszelf eerst in staat van beschuldiging moeten stellen, Heren, want de kerk is in menig opzicht ook nog de oorzaak dat er zoveel afwijking en afval is. O, mag dat ons dan tot verootmoediging brengen. Maar wilt gij, Heere, opstaan en wilt gij u ontfermen? Ja, wilt gij uit grondeloze ontferming ook in ons volksleven nog weer eens krachtig en heerlijk werken? Onder overheid en onder onderdanen, ja, in alle lagen van ons volk. Zoudt u het willen geven, Heere, dat u, die door een voorgeslacht gediend zijt, opnieuw de eerste plaats zult krijgen En wilt gij zo uw genade verheerlijken, niet alleen hier, maar over het ganse wereld rond. En laat zo het rijk van de boze ook worden afgebroken. Laat uw naam groot worden, Heere, en wilt gij geven in onze duistere dagen, in een wereld die in nood is, dat het evangelie zijn overwinning mag behalen, om Jezus wil. Amen. Psalm 122, het eerste en het derde vers. Psalm 122, ik ben verblijd en dat vrede en aangename rust. 1 en 3. Het derde doel van de goede werken vraagt vanavond onze aandacht. Het eerste doel, ik herhaal nog even wat onze catechismus daarvan zegt en wat we daarvan hebben gezien. Het eerste doel is dat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden zouden bewijzen, zodat hij door ons geprezen worden. Het eerste doel. Dat de goede werken dienen is dus de eer van God. Het tweede doel is dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten ervan verzekerd zou zijn. Het tweede doel, dat is dus de zekerheid des geloofs. Dat een mens uit de vruchten zou mogen weten dat hij geloof ontvangen heeft. En het derde doel is wat we dan vanavond geformuleerd vinden in het laatste stukje van antwoord 86, dat onze godzalige wandel een middel mag zijn om onze naaste ook voor Christus te winnen. De godzalige wandel en de winnende kracht die daarvan uitgaat, opdat anderen ook voor de Heere en voor zijn dienst gewonnen zouden worden. Als u naast de Heidelbergse catechismus het kort begrip legt. We hebben dat wel eens meer gedaan en op sommige momenten is dat echt wel verhelderend. Als we bij dit punt, bij dit onderdeel, het kort begrip ook even raadplegen, dan ziet u dat dat kort begrip, dat in vele opzichten heel wat beknopter is dan de catechismus, hier toch ook iets uitgebreider is. U moet dan zijn bij vraag en antwoord 65. Kort begrip, vraag en antwoord 65. De vraag luidt: waartoe dienen dan uw goede werken? En het antwoord is, en dan vinden we verschillende elementen terug die we in antwoord 86 van de Heidelbergse catechismus ook vinden, dat ik Gode daarmee dankbaarheid voor al zijn weldaden bewijzen en hij door mij geprezen worden, dat is datzelfde eerste doel dus ook weer, dat ik ook uit de goede werken als uit de vruchten van de echtheid van mijn geloof verzekerd zij, dat is hetzelfde als wat we vorige week over dachten, en nu dat derde, en dat mijn naaste daardoor gesticht en voor Christus gewonnen worden. De catechismus spreekt alleen over dat winnen van de naaste voor Christus, maar het kort begrip heeft daar ook het element van het stichten nog bij. En dat betekent dat het leven van Gods kinderen naar twee kanten eigenlijk vrucht moet dragen. Naar de kant van de buitenstaanders, naar de kant van hen die geen waarachtig geloof bezitten, naar de kant van hen die de Heere niet kennen, moet door de godzalige wandel als het ware een winnende kracht uitgaan, zodat die anderen meegetrokken zouden kunnen worden, zodat ze tot jaloersheid verwekt worden. Dat is dat de naaste voor Christus winnen. Maar het leven van Gods kinderen zou ook eigenlijk vrucht moeten dragen naar de kant van anderen die eveneens de Heere vrezen en kennen. En dat element zit hier in het antwoord van het kort begrip opgesloten, dat de naaste daardoor gesticht zou worden. Zo hoort een kind des Heeren te leven, zo hoort hij te wandelen, dat er een stichtende, een stichtelijke, een geestelijk opvoedende, een stimulerende werking vanuit gaat op de andere kinderen Gods. Opdat ook zij door die godzalige wandel van de een mee zouden worden opgewekt om samen de Heere te dienen en te vrezen. Beide elementen zijn schriftuurlijk. Ik denk allereerst aan een woord uit Psalm 51. U weet, wij volgen vaak de methode dat we het confessionele, datgene wat er in de catechismus staat, eerst maar vanuit de schrift aantonen en zo overtuigd worden van het feit dat wat onze catechismus zegt niet anders is dan wat de Heere in zijn woord zegt. We willen die methode vanavond ook eerst weer even volgen. Ik verwijs u naar de 51ste psalm, Davids boetepsalm, zijn schuldbelijdenis. En dan vraagt hij, ik lees in vers 13, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij, geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij, zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Als David hersteld mag worden in de gunst des Heren, als David zal mogen ontvangen de vreugde van Gods heil en de vrijmoedige geest, en als David mag ontvangen de Heilige Geest enzovoort, dan zal dat merkbaar worden. Dan zal Davids mond daarvan spreken, dan zal David daarvan gewagen en dan zullen door dat werk Gods in hem ook anderen gewonnen kunnen worden voor de Heere en voor zijn dienst. Dan zal ik overtreders, medezondaars, die eveneens bekering nodig hebben, dan zal ik de overtreders vrijmoedig uw wegen leren. Heren, nu is mijn mond als het ware gesloten. Nu is mijn mond toegestopt door mijn eigen zonde en onwaardigheid. Maar als u aan mij genade zou willen bewijzen en als u mij zou willen oprichten uit de val waarin ik lig en uit de ellende waarin ik mezelf gebracht heb, dan zal ik er anderen van spreken en dan kunnen anderen moed grijpen uit mijn behoudenis. En dan een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. De lentetijd van het evangelie, als de Heere begint zijn discipelen om zich heen te verzamelen. Hij roept ze, maar hij roept ze niet allemaal direct zelf. We lezen vers 41 van Johannes 1. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze Andreas is de Heere Jezus gevolgd. Deze Andreas heeft in hem de Messias leren vinden. Deze Andreas was een van de twee die de rest van die dag bij de Heere heeft mogen doorbrengen en die daar in hem de heiland, de beloofde der vaderen, heeft ontdekt. Maar dan houdt deze Andreas dat niet voor zichzelf. We lezen vers 42, deze vond, hij heeft hem kennelijk gezocht, hij was erop uit om hem te vinden. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Ziet u wat Andreas doet? Hij heeft zelf de Heere gevonden. Hij heeft zelf dat grote heil in beginsel mogen smaken. En dan kan hij er niet van zwijgen. Hij heeft nog een broer, Simon Petrus. En hij begeert dat ook Simon zou komen tot de kennis waartoe de Heere hem gebracht heeft. Hij zoekt hem. En als hij hem gevonden heeft, dan moet hij het zeggen. We hebben gevonden de Messias. Simon, denk je eens in wat dat betekent. We hebben de Messias, de Christus, gevonden. En hij leidde hem tot Jezus. Er was één begeerte, één brandend verlangen in Andreas' hart om zijn broer te mogen winnen voor de Heere en Simon ook te laten delen in dat heil dat hij zelf ontvangen had. En zo gaat dat verder in Johannes 1. Want een poosje later is het Filippus die door de Heere geroepen wordt. Des anderen daags, vers 44, wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus op zijn beurt kan er ook niet van zwijgen. Hij vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En dan wordt ook Nathanael, ondanks bezwaren die hij heeft, toch gewonnen voor de Heere en voor de dienst des Heeren. Ziet u, hier zijn nou twee voorbeelden in één tekstverband van mensen die door de Heere zelf begiftigd zijn met zijn genade en wier leven terstond een getuigend leven wordt. Een leven waar wat van uitgaat. Een leven waardoor anderen voor Christus worden gewonnen. En dan een voorbeeld, en dan denk ik weer even aan wat we lazen in het kort begrip. Een voorbeeld van het stichten van de naaste. Het stichten van medekinderen Gods. Een voorbeeld uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het vierde hoofdstuk, waar Paulus allerlei raadgevingen ten beste geeft, allerlei vermaningen, allerlei adviezen geeft voor het waarachtige christelijke leven, voor een godzalige wandel. Nu, laten we eens lezen vanaf vers 25. Daarom legt af de leugen. Het is Efeze 4 dus. Ik lees vanaf vers 25. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Want we zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. En de zon ga niet onder over uw toornigheid en geef de duivel geen plaats. die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeider liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond. En zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven dien die haar horen. Waar praat je zo al over onder elkaar? Waar praat je als kinderen Gods over? Zo onder elkaar. Wat zijn dat voor gesprekken die we voeren? Wat laten die gesprekken van Gods kinderen onderling na? Geen vuile reden, zegt Paulus, ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is, zo er enige reden is, zo er gespreksonderwerpen is die nuttig zijn tot stichting, opdat ze genade geven dien die ze horen. Zo ook door de godzalige wandel in elk opzicht de ander stichten. Wel, er zijn meer schriftplaatsen te noemen, althans dat zou dan kunnen gebeuren, maar ik doe dat niet. Dit is denk ik voldoende om opnieuw de schriftuurlijkheid van ons leerboek aan te tonen, ook in het slot van antwoord 86. Dat is duidelijk, er dient van het leven van Gods kinderen wat uit te gaan. En daarbij is het dan misschien goed om ons te concentreren op één bepaald schriftgedeelte, wat vanavond dan wat uitvoeriger onze aandacht mag hebben. En dat is uit het gedeelte waar we zo pas van gelezen hebben. Het zal u niet verwonderen dat Matteüs 5 gedeeltelijk gelezen is. Dat was ook het schriftgedeelte waar we vorige week in gelezen hebben. We hebben toen een aantal van die zaligsprekingen van de heiland nader bekeken. En we hebben daar de vruchten van het geloof in beschreven gezien. En we hebben gezien dat degene bij wie deze dingen zijn door de Heere zalig gesproken worden, dat zijn namelijk degenen die het waarachtig geloof hebben ontvangen. Wel nu aansluitend op die vruchten die hij hier noemt, volgt het gedeelte waarin de Heere Jezus tot zijn discipelen zegt: gij zijt het zout der aarde en gij zijt het licht der wereld. Degenen, en dat is allemaal in hetzelfde verband, degenen die arm zijn van geest, die treuren, die de zachtmoedigen zijn, die degene zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die als barmhartigen en vreedzamen kunnen worden omschreven, die rein van hart zijn geworden, dat zijn tegelijkertijd degenen die het zout der aarde en het licht der wereld genoemd worden. En u ziet het verband toch nog wel, dat houden we hoop ik toch steeds vast. Zondag 32 begint met nog eens een keer te wijzen op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En dat verlossingswerk bestaat uit twee elementen. Dat is dat hij ons door zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. En dat is voltooid. Dat is klaar. De Heere heeft dat werk volkomen verricht. Hij heeft ons gekocht en vrijgemaakt met zijn bloed. Maar dan gaat daarna dat verlossingswerk van de heiland verder. Als hij in het leven van de zijnen dit tot stand aan het brengen is, en ik zeg het met opzet zo, want dat is niet klaar, dat is een doorgaand, een voortgaand werk. Dit namelijk dat hij ons door zijn geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Met andere woorden, de Heere zorgt er door zijn geest voor dat zijn volk vernieuwd, herschapen, geheiligd wordt. En dat is dan in hun leven ook de kracht waardoor zij goede werken kunnen doen. Door dat voortgaande werk van de Heilige Geest gaan zij namelijk meer en meer op Christus gelijken. Ze worden naar zijn evenbeeld vernieuwd. Zijn beeld, zijn stempel wordt op hun leven, op hun wandel gezet. Oh, ik weet het wel. Het is vaak bijna niet zichtbaar. Het is vaak zo vaag. Het is vaak zo bevlekt en bezoedeld. Maar niettemin, ze worden naar zijn evenbeeld vernieuwd. En omdat dat zo is, zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. Hoe kunnen ze dat nou zijn? Zij. Wel, omdat ze op hem gaan lijken. En hij zegt van zichzelf, ik ben het licht der wereld. Als ze naar zijn beeld vernieuwd worden, wordt het ook hun roeping, wordt het ook hun voorrecht om eveneens het licht der wereld te zijn. Ik weet geen tekst waarin uitdrukkelijk door de Heere gezegd wordt dat hij van zichzelf getuigt, ik ben het zout der aarde. Hij had het kunnen zeggen, want hij is het. Hij is het der aarde. En omdat hij het is, zijn de zijnen het ook. Ze worden toch naar zijn evenbeeld vernieuwd. Ze worden toch door de Heilige Geest herschapen, zodat ze zijn beeld gaan vertonen. En daarom noemt hij degene die treuren, degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, degene die vreedzaam zijn, degene die een rein hart hebben, die noemt hij het licht der wereld en het zout der aarde. Wat zijn dat dan voor beelden die de Heere hier gebruikt? Waarom spreekt hij van het zout en waarom spreekt hij van het licht? Zout, u moet denken aan de tijd van toen, toen er geen koelkasten en geen diepvrieskisten waren en toen, zeker in een warm klimaat als in het oosten, allerlei voedingsmiddelen heel snel aan bederf onderhevig waren. En de ouderen weten dat ook nog wel van de inmaak, van het in het zout zetten van groenten en van vlees en dat soort dingen. Zout is hier bedoeld als een bederfwerend middel. Zout moet het bederf tegengaan. En licht, dat is duidelijk, dat is vandaag niet anders dan vroeger. Licht is bedoeld om de duisternis te verdrijven, om van het donker verlost te worden. Waarom zijn de discipelen nu zout en licht? Dat heeft alles te maken met de omgeving waarin ze wonen. Met de wereld waarin we wonen. De discipelen, de kerk van Christus, het levende volk des Heren, dat dient bederfwerend en duisternisverdrijvend bezig te zijn in deze wereld, die een verdorven wereld is. Daar hoeven we toch niet lang over te discussiëren. Wat is dit voor een wereld waarin wij leven? De wereld ligt in het boze. En de duivel is de overste van deze wereld. Dat hoeft toch geen nader bewijs. Dat is toch links en rechts en voor en achter en overal zichtbaar. Hoeveel vorderingen de wereld gemaakt heeft met op het terrein van de wetenschap. Hoeveel vorderingen we gemaakt hebben op het terrein van de techniek. Wat is er allemaal niet mogelijk gebleken. En hoe hoge vlucht neemt het menselijk kennen en kunnen niet in deze 20e eeuw. Maar het is toch eigenlijk een grote chaos. Het is toch eigenlijk één grote poel van ellende en jammer en misdaad en ongerechtigheid en vuiligheid en verdorvenheid en wat nog meer. Misdaad is aan de orde van de dag. In allerlei vorm kom je het tegen. En de wereld, ach laten we het maar gelijk zo zeggen, is een verdorven wereld. En de mensen van deze wereld zijn En zo heeft Paulus het in zijn dagen trouwens ook al uitgedrukt. Een krom en verdraaid geslacht. En dat wordt niet beter. Als het in Paulus dagen al zo was en het is vandaag nog net einde. Nou, daar zitten nogal wat eeuwen tussen. Dan hebben we niet veel hoop dat het ooit beter zal worden. Het zal ook niet beter worden. Want uit het hart des mensen in de eerste eeuw en in de 20e eeuw. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, dieverijen, een boos oog en wat de Heere al niet meer genoemd heeft. Dat komt altijd weer uit het hart des mensen voort en dat zal altijd weer het doen en laten van mensen bepalen. Een verdorven wereld. En niet alleen een verdorven wereld, maar ook een wereld vol duisternis. Ik denk aan wat Paulus ervan zegt in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dat gedeelte dat ons vertelt hoe het er in de wereld van zijn dagen uitzag. Hun hart is verduisterd geworden. En op andere plaatsen spreekt de apostel dezelfde taal. Verduisterd in het verstand. Hij heeft het in de brief aan de Efeziërs over de onvruchtbare werken der duisternis. Nou krijgt u enig idee hoe de wereld eruit ziet. Een verdorven, stinkende wereld. En een duistere wereld. En het ergste van die duistere wereld is dat de mensen de duisternis liever hebben dan het licht. Want toen het licht kwam, zo zegt de Heer Jezus het in mezelf in het derde hoofdstuk van het Johannes Evangelie. Toen het licht kwam, toen hebben ze het licht trachten uit te blussen. De mensen hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. Al met al een verschrikkelijke situatie. Zo erg is het met de wereld. Dat stemt de wereld niet toe, althans. Dat zal de wereld zo gauw niet toestemmen, maar het is niet anders. Dit is de barre werkelijkheid. En u plaatst God in deze wereld een aantal mensen waarvan hij zegt, gij zijt het zout, gij zijt het licht. Hoe komen die mensen daar? Ze komen niet van een andere planeet. Maar ze zijn medebewoners van deze duistere, verdorven wereld. En in hun afkomst zijn ze net zo verdorven en duister als de rest. Ze zijn namelijk hier op deze aarde geboren uit datzelfde gevallen mensengeslacht. En ze horen met al de vezels van hun bestaan bij deze wereld. En er was in hun hart ook niet anders dan vijandschap en verzet tegen de Allerhoogste. En het is eens ook de taal van hun hart geweest. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Ze zijn vanzelfde soort, vanzelfde komaf. Ze zijn net eender als de rest. Ze zouden ook naar God nooit gevraagd hebben, als God niet naar hen gevraagd had. Als de Heere niet in hun leven begonnen was, maar dat is gebeurd. Ze zijn door de geest Gods wederom geboren. En door de vernieuwende krachten van die geest en door de genade Gods in hun leven is het licht gaan schijnen in de duisternis. God heeft geschenen, zegt Paulus, in onze harten. En toen zijn ze gaan vluchten. Toen hebben ze vanuit het ontdekt, door de ontdekking van aan hun verdorvenheid, hulp, heil, zaligheid nodig gekregen. En toen hun in het evangelie gesproken werd van die hemelse medicijnmeester, zijn ze met de kwalen van hun ziel op spreekuur bij hem gegaan. En ze zijn met hun verduisterd verstand gegaan naar hem die van zichzelf getuigt, ik ben het licht der wereld. En ze zijn met hun vuile hart gegaan naar hem die zijn bloed gegeven heeft, opdat het hart van de zondaar gereinigd zou worden. En ze zijn met hun verloren leven gegaan tot hem van wie het evangelie zegt dat hij de dood wilde ingaan om voor hen een nieuw, een godzalig leven te verwerven. En zo hebben ze, ik duid dat maar in het kort aan, zo hebben ze deel gekregen aan dat dubbele verlossingswerk van de Heere Jezus. Dat dubbele werk van verwerving en van toepassing. Dat dubbele werk dat hij het voor hen deed en dat hij het in hen doet, nog altijd doet. En zo zijn zij het geworden die door de geest naar het beeld van Christus vernieuwd worden, opdat zij in navolging van hem uit wie ze leerden leven, op wie ze leerden hopen, ook zout en licht zouden zijn. Zo zijn ze hier gekomen. Zo hebben ze hun de genade Gods ontvangen. En zo heeft Christus hen hier op deze aarde geplaatst. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Is dat met u ook gebeurd? Wat ik zo in een paar woorden aanduidde, die overgang, die verandering, die vernieuwing, die bekering, is dat in uw leven ook gebeurd? Kunt u het zeggen met de apostel Paulus? Ik denk aan een woord uit de Efezebrief, het 5e hoofdstuk. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Kan dat van u gezegd worden? Geldt dit woord van de apostel ook van u? Dat we duisternis waren, jawel. Dat kan zonder meer van elk mens gezegd worden. Dat is de werkelijkheid, de bange werkelijkheid van ons alle leven. Maar ook dat andere. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Weet u van die overgang? Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Weet u van dat getrokken en dat geroepen zijn uit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht? Weet u van de verschrikkingen die de ontdekking meebrengt dat we duisternis zijn? Weet u van dat benauwende en van dat beangstigende als we gewaar worden dat we schuldig staan tegenover God en dat we gedaan hebben wat kwaad is in zijn ogen? En weet u van dat bevrijdende, van dat verlossende, als de Heere daar in die duisternis van ons ziels, van ons zielenbestaan, licht laat schijnen, een belofte geeft, hoop schenkt op zijn woord, dat de Heere een weg der ontkoming heeft ontsloten? Hebt u dat geleerd? Wat het is om verloren, om verdorven, om ellendig te zijn? Maar ook om in beginsel hoop te hebben op die genade Gods in Christus. En is dat de verwachting van uw ziel geworden? Zoekt u dat bij dagen en bij nachten deelachtig te worden? En mag u inderdaad vanuit de nood van uw leven zien op die grote, barmhartige, hoge priester die duisternis verdrijft door het licht dat hij schenkt? Dat is toch de zaak waar het op aankomt? En ieder die nog in de duisternis leeft en ieder die nog blind is, hij mag de Heere wel vragen zonder ophouden. Heere, open toch mijn ogen en verlicht toch mijn verduisterd verstand en buig toch mijn verkeerde wil die altijd van u af wil. Zie toch het gevaar van uw situatie dat als u zo voortleeft, u met deze verdorven duistere wereld eeuwig zult omkomen. En dat het wel degelijk nodig is voor de Efeziërs toen en voor ons vandaag. Dat de apostel kan zeggen, dat de Heere van ons kan zeggen, gij waart duisternis, maar nu zijt ge door de genade Gods licht in de Heere. Is dat gebeurd? Zo tot zout en licht gemaakt? Is dat door de genade Gods een werkelijkheid geworden? Ik heb het er niet over hoeveel u ervan weet en hoe diep het allemaal gegaan is. Nee, nu ligt de prediking, nu heeft de prediking tot taak om te wijzen wat dan de dure roeping en wat dan de heilige plicht van die discipelen van de Heere Jezus geworden is. Als dat waar is, Ook al kunnen we het misschien alleen maar stamelend en aarzelend nazeggen. Gij waart duisternis, maar nu zijt ge licht in de Heere. En al kunnen we misschien alleen maar stamelend en aarzelend zeggen dat de Heer het goede werk in ons begonnen is, dan ligt daar krachtens dat woord van de Heere Jezus, de heilige roeping in het leven van allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. En wat houdt dat dan in? U hebt het wel begrepen, zo pas zei ik, de wereld is een verdorven, de wereld is een duistere wereld. En zout is bedoeld om het bederf tegen te gaan en zout en licht is bedoeld om de duisternis te verdrijven. Maar zout is totaal anders van karakter dan het voedsel waarin het gedaan wordt om dat voor verderf te bewaren. En licht is totaal anders van karakter dan de duisternis waarin het gaat schijnen. Dat volk dat de Heere hier zegt, waarvan de Heere hier zegt, gij zijt het licht, gij zijt het zout, dat is van afkomst wel gelijk aan de wereld en aan de inwoners van deze wereld. Dat is krachtens de natuurlijke oorsprong wel precies eender, we zeggen wel eens, het is van dezelfde lap gescheurd. Maar genade heeft van hen totaal wat anders gemaakt. Totaal wat anders. Gij zijt niet van de wereld. En dat heeft wat tot gevolg. De Heere heeft toen hij een goed werk in hen begon, ook tegelijkertijd een scheiding getrokken tussen hen en de rest. En er ligt een breuk tussen hen en de rest. Er is een verschil gekomen, een principieel verschil. En niet een gradueel verschil, zoals heel wat christenen vandaag de dag denken. Voor velen is het zo'n principieel verschil niet tussen christendom en wereld. Tussen degenen die God dienen en die hem niet dienen. O ja, ze willen wel toestemmen dat er verschil moet zijn. Maar een gradueel verschil. Als ik dit glas water voor u houdt, dan ziet u, daar zit water in. Scheikundig is dat H2O. Als je dit water in een schaaltje zet en het zet het een poosje in een diepvrieskist, dan wordt het ijs, maar daar is de scheikundige formule ook nog van H2O. Alleen het is water in een andere vorm. Het ziet er anders uit. Het heeft andere eigenschappen, maar het is precies hetzelfde. En zo is voor vele christenen het verschil tussen kerk en wereld een beetje anders, maar voor de rest hetzelfde. Maar dat is in strijd met wat de Heere hier zegt. Gij zijt niet het ijs van deze wereld, terwijl de rest water is, of omgekeerd. Gij zijt het zout der aarde. Het zout in een totaal verdorven wereld, het licht in een totaal duistere wereld. Er is een ontzaglijke tegenstelling, er is een verschil letterlijk van dag en nacht tussen Gods kinderen en hen die hem niet dienen. Er is een verschil van behouden zijn en verloren gaan, van gered zijn en verdorven zijn. En dat wil de Heere openbaar hebben. Een christen beleidt maar niet een paar dingen en denkt overigens net eender als de wereld. Dat is geen christen. Een wereldschristen zeggen we dan. Een christen die voor een groot deel werelds is. Nou vergeet u het maar, hij is geen christen. Hij is geen christen. Hij is een wereldling met een godsdienstig vernisje. Meer niet. Hij is een wereldling die als het hem te pas komt zo af en toe eens een vroom woord spreekt en een psalm zingt of naar de kerk gaat. Maar het is een wereldling.
en meer niet. Met een werelds hart, met een verdorven bestaan, net zoals de rest. En de Heere zegt, gij zijt het zout der aarde. Want dat was Christus ook. Gij zijt het licht der wereld. Want dat was Christus ook. Wat wordt er van de Heere Jezus gezegd? Dat hij afgescheiden was van de zondaren. Afgescheiden van de zondaren. En zo dient een christen dan ook te wezen. Zo, net als hij, die dit hen tot een voorbeeld heeft nagelaten. Maar u zegt, zo is het christenleven alleen maar negatief. Zo toon je je alleen maar anders. Zo ben je alleen maar negatief bezig. Nou, dat is een zeker aspect van het christenleven. Vergeet u nou eens even wat er boven vers 13 staat in Matthäus 5. Daar staat namelijk een ander opschriftje, de roeping der discipelen. Daar staat een stukje open in de Bijbel die u voor u hebt. Maar u moest nou eigenlijk vers 11, vers 10, vers 11, vers 12 en vers 13 en 14 maar eens in één adem achter elkaar doorlezen. Zalig zijn, vers 10, die vervolgd worden om der gerechtigheid. Als we het over de zaligsprekingen hebben, dan laten we die laatste meestal buiten beschouwing. Dan gaat het over hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat ligt ons om daarover te denken en te spreken. Dat is een teer onderwerp. Dat is een onderwerp dat te maken heeft met de godsvrucht, met de persoonlijke omgang met de Heer. En dat is ook zo met het woord, met de zaligspreking, zalig die treuren en zalig de reine van hart. Maar er staat er nog één. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. Om mijnentwil verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben ze vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Dan hebt u gelijk de verklaring waarom dat zo is. Omdat ze het zout der aarde zijn, worden ze vervolgd. Omdat ze het licht der wereld zijn, wordt er kwaad van hen gesproken. In een verdorven wereld, wat verwacht u anders? Het leven van Christus, de heilige wandel van Christus, is van dag tot dag een veroordeling geweest van de geveinsdheid van velen onder Israël. Is van dag tot dag een veroordeling geweest van de goddeloosheid van velen in Israël. En daarom, omdat hun werken boos waren, hebben ze de duisternis liever gehad dan het licht. Daarom hebben ze hem gedood. Daarom rustten ze niet voordat ze wisten dat hier het graf was. Ze dulden die veroordelende kracht die uit zijn heilig, onberispelijk leven uitging niet. En iemand die in navolging van Christus het licht der wereld is en het zout der aarde, die kan hetzelfde verwachten. Een waarachtig christen, iemand die godzalig wandelt, iemand die waarlijk niet in naam, niet in uiterlijk vertoon, niet in vroomheid, maar iemand die waarachtig een leven van godzaligheid mag leiden in liefde tot en overeenstemming met de heilige wil des Heren, die is in zijn omgeving een voortdurende veroordeling van alles en allen die niet zo begeren te leven. En dan moet de kerk des Heren het om die reden verwachten. Zo legt de Heren toch het verband, dat ze vervolgd zullen worden. Paulus schrijft het aan Timotheus en hij schrijft het nog uit ervaring ook. Allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat lijkt ook op het leven in navolging van Christus. Christus, ze hebben hem gehaat. En hij heeft gezegd, ze zullen ook u haten. Dus ja zeker, er zit een negatieve kant aan het christenleven. Verdoezelt u dat nou niet? verdoezelt u dat nou niet zoals de velen die van het compromis willen leven en die te vriend willen houden ook allerlei ander volk. Dat is helemaal niet nodig. Het gaat erom wat God van ons denkt en hoe ons leven Gode een goede reuk mag zijn van Christus. Niet alleen in degene die behouden worden, maar ook in degenen die verloren gaan. En het past een christen niet om water in de wijn te doen. Het past een christen niet om het zout smakeloos te laten worden. Of het licht onder een korenmaat of onder een bed te zetten. Dat heeft de Heere Jezus nooit gedaan. Wat het hem ook kostte. Natuurlijk, er zat een veroordelende kant in het leven van Christus. Dat kon toch niet anders? In zo'n wereld die in het boze ligt en waar ze de duisternis liever hebben dan het licht, dan kan het toch niet anders? Maar het is niet alles. Het is niet alles. En het hangt er ook maar vanaf hoe we naar hem zien en met wat voor ogen we kijken. Want het waarachtige christenleven, dat op Christus begon te lijken, dat is ook een schone zaak. Voor wie het ziet. Voor wie het ziet. Daar gaat ook een jaloersmakende kracht van uit. Dat heeft Andreas ondervonden. En dat heeft via Andreas Petrus ondervonden. Filippus ondervond het, er gaat een trekkende, een winnende kracht van deze Christus uit. Hoe kwam dat toch, dat Filippus het ondervond? Wel, zijn hart ging daar zoiets uit. Zijn hart begeerde de schoonheid van de waarachtige dienst des Heren. En toen was hij ervoor ingewonnen. En via Filippus ging er van Christus ook zo'n trekkende, zo'n jaloersmakende kracht op Nathanael uit. En zo heeft de Heere ze getrokken. Nee, niet gedwongen. De Heere dwingt geen mens. Het is altijd nog een volk dat hem vrijwillig lief heeft, dat hem ging volgen. Andreas is niet geforceerd toen de Heere tot hem zei, volg mij. En Filippus is niet geprest. Toen de Heere tegen hem zei, volg mij. Filippus die zei niet, Heere, nou ja, ik wil het wel doen, maar ik ging eigenlijk net zo lief of liever nog weer terug naar mijn vissersboot. En naar mijn eigen nering en mijn eigen bezigheden. Hij is er voor ingewonnen. Er ging een jaloersmakende kracht vanuit. En Nathanael is niet gedwongen, hij is er niet bijgesleept door Filippus, die hem tegen zijn zin meenam naar Jezus. Hij zei, kom en zie. En hij ging met hem mee. Hij kon geen weerstand bieden, waarom niet? Omdat er van die dienst des Heren, omdat er van dat eenvoudige getuigenis, omdat er van die godzalige wandel iets uitgaat. Nathanael zag het aan Filippus. Hij kon het allemaal niet begrijpen ook. En Filippus maakte in dat getuigenis ook nog een paar blunders, zodat hij er nog de oorzaak van had kunnen zijn dat Nathanael weggebleven had. Hij zei, we hebben Jezus gevonden uit Nazareth. En Nathanael zei, kan er uit Nazareth dan wat goeds voorkomen? Maar hoe dan ook? Hij kon toch geen weerstand bieden. Er ging toch die winnende kracht vanuit. Nathanael heeft het gezien. Filippus heeft iets wat ik niet heb. Het zal allemaal wel niet helemaal kloppen. Maar één ding is zeker. Er is wat met hem gebeurd. Je kunt het aan zijn ogen zien. Je kunt het aan zijn woorden horen. Er is wat met hem gebeurd. En dat werkte aanstekelijk en Petrus ging met Andreas mee en Nathanael ging met Filippus mee. En ze werden gewonnen voor de Heere en voor zijn dienst. En zo gaat er ook een bekoring uit van het waarachtige, godzalige leven. Van dat leven dat is omgezet, van dat leven dat aan de Heere is verbonden. Zelfs al is het nog alleen maar in het begin. Er gaat iets winnends van uit. Ja, nee, dat is zo. Niet voor degene die tegen hun eigen geweten blijven ingaan. Niet voor diegene die er niet van willen weten. Die er noodgedwongen dan een poosje naar moeten luisteren. Zoals dat met verschillende kinderen het geval is. Als vader en moeder er wat van zeggen. Maar dan laten ze het verder over hun een heen, over zich heen gaan. En dan denken ze van het zal wel weer overgaan, die preek. En dan gaan we toch weer onze eigen gang. Ja, als je er zo tegenover staat, als jongere of als oudere. En als je je niet wilt laten gezeggen, dan zie je de schoonheid van de dienst des Heren werkelijk niet. Maar als God je ogen ervoor opent en vraagt daar dan toch eens om, dan gaat een mens het beginnen te zien. Die mensen hebben wat ik niet heb. Die zijn gelukkiger. Die zijn gelukkiger dan ik ben. En bid God om dat geheim ook te leren kennen. Nou, volk des Heren, is uw leven nou zo? Gaat er nou wat van uit? Leiden we, nou, ik zeg het bijbels. Leiden we anderen tot Jezus? Hij leidde hem tot Jezus. Ja, maar dat gaat zo makkelijk niet. Ik zeg het alleen maar na wat Johannes 1 zegt. Hij leidde hem tot Jezus. Voor wie bent u wel eens tot zegen geweest, volk des Heren? Voor wie? Zijn er die u aan kunt wijzen? Voor wie de Heere u heeft willen gebruiken? En in wie leven de Heere uw eenvoudige getuigenis, uw wandel, uw voorbeeld, uw eenvoudig woord heeft willen gebruiken? Zijn er in uw gezin waarvan u geloven mag? Zijn er in uw familie, in uw omgeving waarvan u geloven mag dat de Heere u als middel heeft willen gebruiken om een ander tot hem te leiden? Niet om daar nou wat mee te worden, niet om uzelf op de borst te slaan, niet om nou te gaan roemen en te pochen in uzelf, nee, nee. Maar omdat als het vanzelf gaat, door het werk van de Heere, door het werk van de Heilige Geest, een leven dat omgezet is, nu ook werkelijk een goede reuk van Christus begeert te verspreiden. Denk eens aan onze gezinnen. Voor wie zijn we daar tot zegen? Zijn we zout, bederfwerend? En er komt wat voor kijken in deze wereld om bederfwerend bezig te zijn. Zijn we licht, duisternis verdrijvend? Of heeft het zout zijn smaak verloren? En deugt het nergens voor toe dan voor de mesthoop? Staat het licht onder een korenmaat? Waarom is dat dan zo? Bent u vergeten dat er zoveel zijn die op weg zijn naar het verderf? En als u geen woord zegt en een ander doet het ook niet, hoe zal zo iemand die op weg naar het verderf is, ooit gered kunnen worden? Bent u het vergeten dat er zoveel verloren gaan? Zoveel die in de duisternis ronddolen. Zoveel die met een verdorven wereld zullen omkomen. En God zegt van zijn kerk, gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. En als dat volk des Heren nu geen licht meer is, dan is er geen licht meer. En als dat kind des Heren geen zout meer is, dan is er geen zout meer. Weet u dan niet wat het is? Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt ge licht in de Heere. Is dat waar? Is dat waar? Dan kunt u er toch ook niet van zwijgen. Niemand leeft voor zichzelf. Er is ook geen kind des Heere dat bekeerd is voor zichzelf alleen. Als we waarlijk de Heere vrezen, dan wordt het toch ook onze begeerte om de Heere te behagen. Ja, maar dan tegelijkertijd onze naaste voor Christus te winnen. Dat is de roeping. De heilige plicht. En nu moeten we ons schamen. Gemeente, ik kan zelden preken. Of we moeten de conclusie trekken dat we ons schamen moeten. Ligt dat aan het evangelie? Dat ligt aan ons. Dat ligt aan onze weerbarstigheid, aan onze onwilligheid, aan onze traagheid, aan onze luiheid. Zeg maar, dat ligt aan onze verdorvenheid, die zo ook na ontvangen genade maar niet weg is. Wat moeten we ons iedere keer schamen? Ook als je niet over de ellende, maar over de dankbaarheid preekt, dan moeten we ons nog schamen, want dan eindigen we nog weer in de ellende. Ziet u? De tekortkomingen, de zonde van nalatigheid. En wat is er dan toch voor reden voor het volk des Heren om te zwijgen? De wereld zwijgt ook niet. Haar propagandisten zijn actief. Ze schaamt zich niet, de wereld, om luidkeels te laten merken waarin ze gelooft. En wat haar vreugde is. Luidkeels via haar liederen te getuigen van de leegheid en van de holheid. Laat dan het volk des Heren getuigenis geven van de hoop die in haar is. En schaam u toch niet voor het evangelie van Jezus Christus. Want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wat zou er veel meer van de kerk kunnen uitgaan? Ik weet het wel, de Heren moet krachtig werken. En de gedeelten van de schrift waar ik u even naar verwijzen, wil die laten dat ook zien. Natuurlijk gaan we naar Handelingen 2, het laatste gedeelte. Toen de geest uitgestort was. Maar zo zou het toch weer kunnen, gemeente. Want de arm des Heren is toch niet verkort. En die God van toen is toch nog dezelfde. Toen de geest was uitgestort, toen waren ze bijeen, eendrachtig. En wat een liefde hadden ze onder elkaar. En wat ging er van die kerk uit? De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Hoe ging dat? Doordat ze er niet van zwijgen konden. Doordat ze het uit moesten dragen. Doordat er vanuit dat verloste volk, vanuit diegenen die toegebracht waren, als het ware een zendingsijver, een evangelisatieijver was. En ze hadden geen evangelisatiecommissies. En die hadden ze niet nodig ook. Want ze konden niet zwijgen van de dingen die ze gehoord en gezien hadden, van de dingen die God in hun leven gedaan had. Ze konden er niet van zwijgen, omdat het hen zo aangegrepen, zo vervuld had, dat hun mond overliep van de lof des Heren. En ze konden niet zwijgen tegenover die andere familieleden of niet. En ze zeiden het, kom, ga met ons en doe als wij. En zo hebben ze daar in Jeruzalem geleefd. Ja, dat kan toch nog. De Heere is toch nog dezelfde. O, mogen we van God bidden. Laten we het hem smeken dat hij ons met diezelfde genade begiftigt. Opdat, en dan eindig ik, de profetie vervuld mag worden van Zacharia 8 vers 23. En nu ga ik u niet vermoeien met een exegese van dat woord. Of dat nog wat te betekenen heeft voor het volk van Israël en de heidenen enzovoort. Maar dit is in ieder geval zeker. Er gaat van Gods volk wat uit. Zacharia 8 vers 23. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man zeggende, wij zullen met u gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Dat is wat, als dat van het volk des Heren gezegd wordt door buitenstaanders, we gaan met u mee. Jullie nodigen ons uit, kom, ga met ons en doe als wij. En het antwoord is, wij zullen met u gaan. En als ze dan vragen, waarom ga je mee? Dan hebben ze geen ander antwoord dan, wij hebben gehoord dat God met u is. Volk des Heren, zouden we er niet naar staan dat dat van ons gezegd kon worden? We hebben gehoord, we hebben gezien in uw godzalige wandel dat God met u is.
met u is. Amen. We zingen Psalm 51, het zevende vers. Mogen wij uw grote naam ootmoedig danken voor het voorrecht ons gegeven ook vanavond weer. U erkennen, Heere, voor die opdracht die ge uw volk meegeeft in deze wereld. Wat een bevoorrechting, wat een privilege is het om van uwentwege te horen, terwijl we toch allemaal van nature verdorven en ellendig zijn. Duisternis, vol schuld en vijandschap, om dan toch te horen, gij zijt het licht der wereld, gij zijt het zout der aarde. Heren, en zo wilt u het nu doen met uw verloste kerk hier op aarde. En ze zijn nog maar in beginsel verlost, en er woont toch nog zoveel verdorvenheid in hen. En hun geloof is nog altijd zo zwak. En de gehoorzaamheid is altijd nog zo gebrekkig en het beeld van Christus wordt nog maar zo weinig en zo schaars vertoond en zo gebrekkig ook. En toch, u zegt het, als een voorrecht en als een opdracht, als een belofte en als een bevel, gij zijt het licht der wereld. O Heere, wat een wonder, wat een genadewonder, want dat bewijst dat u aan het werk gegaan zijt in hun leven. Het bewijst dat u aan het werk zult blijven ook in hun leven. We bidden van u, Heere, geef dat alle die door de geest Gods wedergeboren zijn, dit nu mogen horen, dit nu ook in praktijk mogen brengen, opdat zo door hun godzalige wandel anderen worden gewonnen en gesticht. Werk dat zelf, Heere, werk dat in uw kerk, opdat er door de werking, door de krachtige werking van uw geest, als het ware iets mag zijn van de wederkeer van Handelingen 2, van dat leven in gebondenheid aan uw woord, van dat leven in hartelijke liefde aan u en aan elkaar, van dat leven, dat gunnende, dat getuigende, dat winnende leven, dat anderen tot u mag leiden. Heere, we bidden u, heilig uw woord aan onze harten. En geef dat velen getrokken mogen worden. Dat velen u, Heere,
te voet mogen vallen, ook voor het eerst in hun leven, en dat velen hun leven aan u mogen leren overgeven. Met al de zonde en de schuld die eraan is, hoor ons, trouwe God, in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 133, het tweede vers. Zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.